Goedemorgen. Ik hoop dat jullie allemaal zo goed geslapen hebben als ik. Ik ben een geoefende slaper in vreemde bedden. Omdat ja, ik reis dan vrij veel en dat is een geweldige zegen als je dan goed slaapt. En dat is ook een van de problemen die mijn vrouw dikwijls heeft als ze dan meegaat. Dan de eerste nacht slaapt ze niet goed. En dan ben je natuurlijk erg moe. De volgende dag, maar ik heb er geen problemen mee. Gisteren hebben we dus gesproken over een zinvol leven in de rust van God. En dat ging dan over ons individueel, dat we eigenlijk allemaal in die genade van God eerst mogen kennis maken met hem en dan ook met hem mogen leven. Dus tweemaal rust hebben we gezien uit Matteüs hoofdstuk 11, komt het mij al die vermoeid. En ik zal u rust geven, rust voor uw hart, vergeving van zonde. En dan daarna ook, en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. En dat is de rust voor de ziel, als we door het leven gaan. Omdat we wandelen in de wegen van de Heer. Nu, vanmorgen gaat het over collectief een zinvol leven in Gods rust. Als gemeente, als gemeenschap. En ik had me eigenlijk voorgenomen om een prachtige tros druiven mee te brengen. Weet u wel, zoals je die naar een zieke brengt in het ziekenhuis. Met zo'n blauw bakje, wit randje er rond, er ligt een mooie druiventros erin, weet u wel. Ja? Nou, u moet zich maar proberen dat voor te stellen. Want gezien mijn oogprobleem ben ik niet met de auto gekomen, maar met de trein. En ik dacht, als ik die druiventros moet meenemen, mijn koffertje, mijn valiesje, dan is er waarschijnlijk niet veel van over. Dus zodoende heb ik hem niet bij. Maar houd dat beeld in gedachten, hè, gedurende dit uur. Want dat is eigenlijk een geweldige uitdrukking van hoe wij als gemeente samen zijn en dat er toch verscheidenheid is onder ons. Ik ga dat proberen duidelijk te maken. Eerst een kleine inleiding. En dan zoals gisteren had ik daar drie puntjes. Die heb ik straks ook weer. Drie puntjes in verband met dit thema. En we gaan dat doen vanuit de Efezebrief, hoofdstuk 4. Als u de Efezebrief eventjes kunt opzoeken. In de eerste drie hoofdstukken van de Efezebrief hebt u de uiteenzetting van de leer. Theologische, zware en goede informatie over de plannen van God en hoe dat hij dat allemaal van eeuwigheid heeft bedacht. Maar vanaf hoofdstuk 4 wordt het praktisch. Dan moet je dus wat we hebben geleerd, wat God aan ons heeft gebaard, ook in de praktijk brengen. En dus 4 tot aan het einde van de Efezebrief is eigenlijk het praktische deel. En we gaan in hoofdstuk 4 beginnen. Ik vertrouw dat u nog een beetje weet wat er in het eerste deel staat. Maar zo niet, dan moet u dat nog maar eens herlezen. Dat zal u geen kwaad doen om het nog eens te herlezen. Maar we gaan nu lezen vanaf hoofdstuk 4, Efezebrief, en de eerste 16 versen. En eigenlijk gaat het over het beeld van die druiventrost. Dat woord staat er niet in, maar dat komt vanzelf, als we dat overdenken, naar voren. En Paulus die schrijft dan in 4 vers 1, als gevangene in de Heer vermaan ik u dan om te wandelen waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, elkander in liefde te verdragen en u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren. Door de band van de vrede, één lichaam, één geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen, en in allen. Maar aan een ieder onze afzonderlijk is de genade gegeven, naar de gesmate waarin Christus haar schenkt. Daarom heet het, opgevaren naar de hoge voerde hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf hij aan de mensen. Wat betekent dit? Hij is opgevaren anders dan dat hij ook nedergedaald is naar de lagere aardse gewesten. Hij die nedergedaald is, hij is ook die is opgevaren ver boven alle hemelen om alles tot volheid te brengen. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen de eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van de volheid van Christus. Dan zijn we niet meer onmondig en heen, op en neder en heen en weder geslingerd door allerlei invloed van allerlei leer, wind van leer, door het valse spel van de mensen die in hun sluwheid tot dwaling verleidt. Maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar hem toe die het hoofd is, Christus. En aan hem ontleent het hele lichaam als een welsluitend geheel, bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen, naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei van het lichaam om zichzelf op te bouwen in de liefde. En hier hebt u dus het geweldige beeld van die druiventros. Het begint in de eerste 6 versen over die eenheid. Ja? En dat is mijn eerste onderwerpje, wat ik dus straks ga uitwerken. En ik heb dat hier genoemd. De eenheid bewaren en beleven. Dus niet alleen het weten, maar het ook bewaren, dat is een actieve bezigheid. En het ook beleven met elkaar, dat is het eerste onderdeeltje. De eenheid bewaren en beleven, en dat is dan in vers 1 tot 6. Het tweede is eigenlijk om de verscheidenheid te erkennen. Want als u dat leest, dan ziet u, het spreekt over eenheid, één God, één Heer en alles. En dan in vers 7 zegt hij in een keer, maar ieder van ons afzonderlijk. En dan gaat het weer terug over de individuen, over u en mij als persoon. Dus die verscheidenheid, die moeten we erkennen en waarderen. Die woorden zijn allebei belangrijk. We moeten dat erkennen, dat we verschillend zijn. Nou, dat is niet zo moeilijk, want je ziet het wel. Hè? De een zijn neus is groter dan die van een ander. We zijn allemaal verschillend. Maar ook in karakter, in gaven, in persoonlijkheid, verscheidenheid. Dat moeten we gewoon erkennen, maar we moeten het ook waarderen. Veronderstel dat iedereen was zoals u. Dan was de wereld toch maar saai. Zie je, dus we moeten dat erkennen en we moeten dat waarderen. Dat is vers 7 tot 12. En dan het laatste stukje, dat is vanaf vers 13 tot aan het einde, tot vers 16. We moeten eigenlijk dat beleven van die volwassenheid. Ik sukkel nog steeds met mijn bril, hè. Beleven van de volwassenheid. En dat is dus, wij moeten dan groeien, collectief weer, hebt u weer die druiventros, ja. En we moeten dat eigenlijk met elkaar beleven en zo samen groeien tot volwassenheid. Het is interessant, u kunt niet alleen tot volwassenheid komen. Dat is iets wat we als gemeente, als gemeenschap, gezamenlijk moeten doen. Goed, ik ga er nu proberen deze 3 dingen uit te werken. We beginnen met het eerste. Dus die eenheid bewaren en beleven, vers 1 tot 6. Als Paulus eerst heeft geschreven over die theologische informatie die hij van de Heer heeft ontvangen en ons heeft doorgegeven, dan begint hij nu aan het praktische deel. Maar hij begint met te zeggen dat hij als een gevangene in de Heer schrijft. En eigenlijk hebben de verschillende commentaren en bijbelleraars altijd een beetje moeite met als gevangene van de Heer. Bedoelt hij nu, ik ben een gevangene van de Heer omdat ik een slaaf ben van Jezus Christus, of zit hij echt in de gevangenis? Het interessante is, het is allebei waar. Die brief komt uit Rome, waar hij in de gevangenis zat, de eerste keer. Hij heeft meerdere keren in de gevangenis gezeten, ook in Rome dus, maar dit is de eerste keer. En hij schrijft vanuit die gevangenis, maar ook als een gevangene van Christus, als een soldaat van Christus, als iemand die gekocht is door Christus, ja? En dan krijgen we daar de vermaning over die eenheid, die we dus eigenlijk met elkaar moeten bewaren en beleven. En dan begint het eigenlijk, waar ik gisteravond ook over gesproken heb, dat we moeten dat bewaren, dus om eigenlijk de Heer waardig te wandelen en te leven. En dat is dan met zachtmoedigheid of ootmoedigheid, ja, geduld, langmoedigheid staat in deze vertaling, elkander in liefde te verdragen. Dus dat is eigenlijk opnieuw waar we gisteren geëindigd zijn. Leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dat moeten we dus nu ook in het bijzonder leren en in de praktijk brengen met elkaar in de gemeente. In de gemeente van de Heer die Hij ons heeft gegeven. En er is een eenheid omdat we levensverbonden zijn. Denk weer aan die druiventros. Het is één druiventros met allemaal van die ronde bolletjes. Die noemen wij druiven. Maar het is één tros. Dus als die aan de wijnstok hangt, die krijgt het voedsel, die krijgt het leven allemaal van dezelfde bron. Maar ze zijn toch allemaal zelfstandig en vormen een eenheid met elkaar. En nu is de oproep hier om dat te erkennen en te beleven. Dat we allemaal gezoogd worden vanuit dezelfde borst. Dat we gevoed worden vanuit dezelfde wijnstok. Ja? En dat hoewel er verscheidenheid is, dat het toch gaat om die eenheid. En dan is de opdracht dat we die eenheid moeten bewaren. We moeten die eenheid niet maken. Die is er. Wij moeten ze bewaren. En dat is een actieve inspanning die wij voortdurend moeten doen. Want ons egoïstisch menselijk hart en karakter is altijd geneigd om in competitie te gaan. En de hele wereld is competitie. En dat leren we al op school. Ja? Kinderen komen thuis, ik heb dan 5 kleinkinderen. De 2 oudste die zijn de school al voorbij, die werken. Maar de 3 jongste die zitten op de school en die komen dan thuis. En ja, ik heb zoveel punten. En dat wordt dan afgemeten aan het gemiddelde van de klas. En wie is de beste van de klas? En, weet je, en als je dan de slechtste bent, ja, dan word je een beetje scheef aangekeken. Nee, wij leven in een competitiewereld en dat begint al daar. En dat gaat eigenlijk het hele leven door. Wie is de beste? Wie is de grootste? Wie is de sterkste? Wie is de kampioen? En in de sportwereld is dat helemaal. Maar dat heeft een effect ook op ons. En we hebben dan een beetje de neiging ook om in de gemeente eigenlijk te denken, nou ja, ik ben toch eigenlijk de slechtste niet, hè? En dan krijg je een beetje die competitiegeest. En een van de eerste gemeentes die ik mocht stichten, toen dat een beetje begon te groeien, toen was er een man die, ja, die wilde ook wel echt groeien en de beste worden en die las af en toe een paar boeken. En op een gegeven moment had hij een boek gelezen en toen ik een keer op bezoek kwam, zegt hij, het is een geweldig boek voor onze gemeente. Ik zei, ja, laat eens kijken. En had hij in de marge allemaal namen bijgeschreven van de andere mensen in de gemeente. In de zin van, dat zou goed zijn voor die als die dat eens zou leren. En dat zou goed zijn voor die als die dat zou praktijk brengen. En dat is goed voor die als die daar eens rekenen. Ik wist niet wat ik zag. Dus ik heb de bladzijde omgedraaid en omgedraaid. Ik zeg, u kent hem toch niet, hè? Ik zeg, Robert, was dat uw naam? En ik kon zijn naam niet vinden. Het was altijd voor iemand anders. En wij hebben dat is. Ik begrijp die man heel goed, maar dat is een menselijke reactie. Het is niet goed, maar het is wel een menselijke reactie. Dat we eigenlijk zo bij elkaar bezig zijn. Nou, dat is dus wat we hier lezen, niet wat we moeten doen. We moeten dus in liefde met elkaar omgaan. En we moeten de eenheid, vers 3, de eenheid van de geest, dat is van de Heilige Geest, die eenheid moeten wij bewaren door de band van de liefde. Dus dat is een opdracht die we hebben eigenlijk om voortdurend het welzijn te zoeken van die anderen. 4xZL. Liefde zoekt zichzelf, 4xZN. Liefde zoekt zichzelf niet. Dat komt uit 1 Korinthe hoofdstuk 13. De liefde zoekt zichzelf niet. 4xZN. En eigenlijk moeten we dus voortdurend opletten op de anderen. Groeien die anderen ook? Want u kunt niet echt tot volheid groeien als die anderen niet groeien. Dan krijg je een druiventros waar 1 mooie dikke aan zit en al die anderen zijn klein en miserabel. Dan is die druiventros onogelijk. U denkt dan wel, ja, ik ben toch mooi, maar het totaal is niet mooi. Terwijl God verheerlijkt wil worden door de gemeente in zijn totaliteit, door het geheel, de druiventros. Als u naar het ziekenhuis gaat en iemand bezoekt en u brengt zo'n trosje druiven mee, dan kijk je of dat in zijn totaal een mooie tros is. En dat kan maar als elk van die polkens mooi ontwikkeld is. En zo is het eigenlijk ook in de gemeente. En dat heeft te maken met onze houding. Mijn vrouw en ik, wij zijn lid in de VEG in Hasselt. Wij mochten die zelf stichten in de jaren 70. En dan zijn we 16 jaar in Brussel geweest en dan zijn we teruggekeerd naar Hasselt, omdat onze kinderen, onze kleinkinderen daar wonen. En dan zijn we dus terug in de gemeente, die we dus zelf mochten stichten vroeger. Maar u weet hoe het gaat, in gemeentes komen mensen bij, gaan er dus mensen af. Dus het is natuurlijk wel een heel andere gemeente als de tijd toen ik er was. En ik ben er op het ogenblik niet veel, omdat in mijn bediening die ik momenteel doe, reis ik nogal links en rechts in het buitenland om daar te helpen in het evangeliewerk. Maar 4-5 keer per jaar ben ik dan in de gemeente en meestal is dat in verband ook met dat ik dan moet spreken. Het is heel interessant. Wij hebben in Hasselt, heeft Henk Monsuur, onze voorganger, die heeft ingesteld dat je moet 1 keer per jaar 10 euro storten, dan weet je dat je lid bent. Ik weet niet of dat de regel is van de VEG, Peter, maar ik denk het niet. Dat denk ik ook. En wij hebben dan bij ons thuis, mijn vrouw en ik, een beetje een grapje, want zij stort dat dan. Hè? En ze zei, maar voor u betaal ik niet, hè? Ik zeg, waarom niet? Ja, je komt nooit. Dat is de grap in onze familie. Maar goed, ik hoor er toch bij. En nu, een paar weken, een paar maanden geleden alweer, heb ik gezegd aan de mensen, groeien jullie? Groeien we als gemeente. Het gaat niet alleen over het aantal, maar over geestelijk. Groeien wij geestelijk, beginnen we meer op Jezus te lijken. En denkt u dat u gegroeid bent? Nou, dat is erg moeilijk om voor jezelf te zeggen of je gegroeid bent. En meestal zien de anderen veel beter of u gegroeid bent. In de liefde, in de toewijding. Ja? Dat je hart uitgaat naar Jezus. Ja? En ik heb ze gevraagd, denken jullie dat ik gegroeid ben? Ja, daar kijken ze een beetje van op zo. Maar ik zeg, jullie zijn wel mede verantwoordelijk dat ik groei. Door moeite waard om over na te denken. In de pottenbakker zijn jullie allemaal verantwoordelijk dat de anderen groeien. Er zal wel een verschil zijn hoe rap de ene groeit en de andere groeit. Er zal ook wel een verschil zijn in hoe ver we groeien. Toen ik een jaar of 16, 17 was, ben ik in één keer omhoog geschoten dat mijn moeder ongerust werd. Vandaag op morgen klapt die dubbel. Dan is hem wel lang, maar heeft niet voldoende body. Dus dat groeiproces is wel verschillend van de een en ander, maar ook geestelijk zo. Maar we moeten ook opletten op elkaar. Aandacht geven aan elkaar. Want de gemeente wordt maar mooi, tot eer van God, als we allemaal groeien. Dus, dat is uw opdracht. Ja? Om die liefde, die eenheid te bewaren en eigenlijk zo samen verder te groeien. Het is een kostbaar geschenk van de Heer. En dan zijn er natuurlijk dikwijls in onze gemeentes, en ik moet zeggen, ik ken de pottenbakker niet meer zo goed als 20 jaar geleden. Dus ik weet helemaal niet wat er speelt bij jullie in de gemeente. Dat is misschien ook makkelijk voor dit weekend. Maar soms heb je in de gemeente allerlei irritatie. Ja? In Hasselt is er één dame, is een Nederlandse vrouw. Dat is weduwe nu. Zij en haar man hebben jarenlang in Afrika in de zending gewerkt. Een fantastisch echtpaar. Maar zij is er altijd op dat iedereen op tijd komt. Ja? En we hebben een aantal mensen in de gemeente die komen altijd te laat. En het zijn altijd dezelfde die te laat komen. En zij is altijd de eerste. En zij ergert zich altijd aan degene die te laat komen. En ja, wij, mevrouw en ik, komen graag op tijd, maar trekken ons dat niet zo aan. Maar als ze dan achter zitten, dan hoor ik ze zeggen, ze zijn weer te laat. En dan proef je de irritatie. Ja? En dan moet je vreselijk mee oppassen. Vreselijk mee oppassen, want op een gegeven moment begin je elkaar op die manier in te delen. We kunnen beter elkaar helpen. en dienen. En misschien is er wel een reden waarom mensen wat laat komen, maar het kan ook gewoon een cultuurgewoonte zijn. Hè? We hebben wat Afrikaanse mensen bij ons in de gemeente en die hebben geen klok. Die komen met de zon. Die komen met de zon, ja. Excuseer, hè. Maar ja, die hebben mij wel eens gezegd toen ik in Afrika was. U hebt een klok, ja, u hebt een horloge, maar wij hebben tijd. Zie je, dus dat speelt allemaal mee. Dat speelt allemaal mee. En dan is het dat wij in die liefde de eenheid bewaren. Dat we oppassen dat we niet op elkaar gaan neerzien. Dat we niet denken, nou, ik ben beter, want ik kom op tijd. Ja? We moeten elkaar leren aanvaarden en respecteren en helpen. Toen ik nog op de Bijbelschool was, hadden we ook problemen. En dat is eigenlijk een hele goede leerschool op de Bijbelschool. Een van de problemen die wij hadden, was een van de studenten, die slurpte altijd zijn soep. Die at niet, die slurpte. Ja. Zei, smaakt het, jong? Dat was een voorzichtige manier om te zeggen, je kan het ook anders doen. Op die manier. En op een dag had hem een bordje gemaakt. Okay. En dat hing hem op zijn buik. En daar stond op, heb geduld met mij, Jezus is nog niet klaar. Met andere woorden, ja, ik heb het begrepen, maar ik moet ook nog leren, ik moet ook groeien. En dat is eigenlijk goed om in gedachten te houden elkaar. Wij moeten allemaal in het leerproces van de Heer bijkomen. En dat gaat meestal over praktische dingen waar irritatie over staat. Ik heb op een gegeven moment de moeite genomen in een aantal gemeentes om de ledenlijst te vragen van de gemeente. Niet de ledenlijst actueel, maar de ledenlijst van 10 jaar terug. En dan vroeg ik, waar zijn al die mensen? Ja, die is er niet meer en die komt niet meer en die ook niet. Dus zijn die allemaal gestorven? Nee, maar die was geïrriteerd over dit en die was, de preek was te lang en die vond de muziek niet goed. Weet je wel? En dan zijn ze maar weggegaan. Dat is niet de oplossing. De oplossing is in liefde elkaar helpen. En soms zijn er dingen verkeerd, maar dan moet je naar die persoon toe gaan, moet je met die persoon bespreken. In liefde, niet hooghartig, maar warmhartig. En eigenlijk dat beeld van die druiventros vasthouden. We moeten elkaar helpen om te groeien. En dikwijls, als mensen de gemeente uitgaan, is dat niet zozeer over theologische verschillen, dat we onbijbels zouden preken of iets dergelijks. Het gaat meestal over praktische dingen, het gaat over kleine irritaties. Kent u de uitdrukking lange tenen? Ja, dat is niet alleen maar Nederlands, hè? Nee, dat is ook Vlaams. Ja, Vlamingen hebben ook soms lange tenen. En daar sta je dan heel vlug op. Dan moeten we leren om niet van die lange tenen te hebben. En eigenlijk op die manier heel praktisch dat te bewaren. En dan gaat Paulus hier eigenlijk een hele groep opnoemen van wat wij allemaal samen hebben. En dat is in vers 4 begint dat. Hè? Hij zegt, want jullie zijn geroepen in één hoop. Dat verbindt ons samen. Jullie zijn geroepen in één hoop. Eén Heer, één geloof, één doop, één God, Vader in allen, boven allen, door allen en in allen. 7 keer staat er één. Dat wij één zijn in hem. Dat we één fundament hebben. Denk weer terug aan die druiventros. We hangen allemaal aan die ene wijnstok. En Jezus zei, ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Ja, en zonder mij kunt gij niks doen. Het komt allemaal van hem. Dus we hebben die eenheid. En die eenheid die uitzicht daaruit dat we zijn allemaal gered door hetzelfde bloed. We hebben allemaal dezelfde hoop. En als je niet in de gemeente naast een bepaalde broeder of zuster kan zitten, veronderstel dat je in de hemel daarnaast moet zitten. Dus je kan het beter hier leren. Die eenheid is een gegeven van God, een zegen. En zo zijn we eigenlijk willen even de nadruk leggen op één doop. Omdat we hebben natuurlijk verschillende dooppraktijken, hè, in de protestantse evangelische wereld. Mensen die kinderen dopen, mensen die op geloof dopen. De BEZ had vroeger, toen het ontstaan is, had hij beide dooppraktijken tegelijkertijd in dezelfde gemeente. Mensen konden kiezen. Ja. Er is pas een boek verschenen door Albert Prins. Die heeft een doctoraatstitel gehaald op de geschiedenis van de BEZ. Hij heeft het heel mooi uiteengezet in zijn boek. Maar aanvankelijk was dat zo. Maar we zijn dan gegroeid over de jaren naar wat sommige mensen zeggen, de Bijbelse doop. Ja. En de Bijbelse doop is dan door onderdompeling als belijdenis van je geloof. Maar ja, soms als je wat reist, kom je ook mensen tegen dat fijne christenen zijn en die als kinderen gedoopt zijn. Ja, en dan bespreek ik over wedergeboren mensen. Hè? Niet alleen maar meelopers, maar wedergeboren mensen. En ja, die hebben dus die doop. Horen die ook bij het lichaam van Christus? Natuurlijk. Dus wat betekent dan hier die ene doop? Nou, die ene doop is de doop in en door de Heilige Geest. Dat is niet de praktijk waarop wij het doen, want die verschil nou, in Rusland. Soms is het water te koud. En dan lopen ze op een andere manier. Dan zijn er ook de mensen van de ja, andere geloofsgemeenschappen die met een kan daaroverheen gieten en zo. Er zijn verschillende vormen van doop. Maar hier gaat het over de doop in en met de Heilige Geest. En volgens 1 Korinthe hoofdstuk 12, als we tot bekering gekomen zijn, worden we gedoopt in het lichaam van Christus. Opgenomen in dat ene lichaam waarvan wij allemaal leden zijn en hij het hoofd is. Dat is niet hetzelfde als de vervulling. We hebben vanmorgen van Peter gehoord dat God ons oproept, wordt vervuld met de Heilige Geest. Dus dat moet bij herhaling gebeuren. We moeten ons daar steeds aan uittrekken. Maar de doop is een eenmalige gebeurtenis wanneer je tot bekering komt. Dan word je een christen, dan word je in Christus geplaatst door de doop met de Heilige Geest. En daar gaat het dus hier over. En daarom zegt hij, wij horen allemaal zo bij elkaar. Eén hoop, één geloof, één roeping, één doop. Dat wil ook zeggen één lichaam. Eén vader van allen, door allen en tot allen. Dus dat is eigenlijk die praktijk, dat is het uitgangspunt waar wij vanuit moeten gaan. Willen we een lichaam zijn, een gemeente zijn, tot eer van God. En dat moet ons verlangen zijn. Dat God naar ons kijkt, zoals u kijkt naar uw kinderen of naar uw kleinkinderen. Ja, ik kijk naar mijn kleinkinderen en zeg, ze zijn toch geweldig. Ik ben wel blij dat ze bij mijn kinderen zijn. Dan hoef ik er niet voor te zorgen als ze 's nachts gaan wenen. maar ze zijn toch wel erg mooi. Begrijpt u dat? Ja, u begrijpt dat. De ouderen begrijpen dat beter dan de jongeren. Maar maak een jong gerust, komt vanzelf. Zie je? En wij moeten dus dat bewaren, die eenheid, die druiventrossen. Houd het alstublieft in gedachten. Want dan worden wij een zinvolle gemeenschap. Er is een groot verschil tussen de gemeente van de Heer Jezus Christus en een voetbalclub. De gemeente van de Heer Christus is verenigd in hem. En de overwinning is al behaald. Dat is een groot verschil met een voetbalclub. Maar in een voetbalclub heb je heel veel strijd en conflicten en meningen. Ja, en je kan een kaart hebben, je kan die kaart ook weer terug inleveren. Weet je. De gemeente van Jezus is een heel andere zaak. Wij zijn daar om hem. En het is in hem en door hem en uit hem dat we in die gemeente zijn. En je hebt je broertjes en je zusjes in het natuurlijke leven ook niet gekozen. En in de gemeente heb je broertjes en zusters ook niet gekozen. God heeft ze gekozen. En ze hebben zelf gekozen. En zo zijn we in de gemeente allemaal verschillend. Maar we zijn één in de Heer. En die eenheid moeten wij bewaren. Dat is een praktische oproep. Nu ga ik naar het volgende. En het tweede is eigenlijk die verscheidenheid, ja, die we eigenlijk moeten erkennen en waarderen. En dat begint vanaf vers 7. Paulus legt zo de nadruk in die eerste verse 1 tot 6 over de eenheid. Dat we één moeten zijn in liefde en elkaar verdragen en dan één hoop, één geloof enzovoort. Ja. En dan in ene keer in vers 7 zegt hij, maar een ieder onze afzonderlijk of apart is de genade gegeven naar de mate waarin Christus haar schijnt. Dus ja, die druiventros, dat beeld, we zijn allemaal één, we zijn tezamen één druiventros. Maar ieder individueel zijn we wel één van die druiven. Dus we zijn verschillend, we zijn verscheiden. Ja? En Paulus die legt het hier heel duidelijk uit, dat wij vormen eigenlijk een eenheid te midden van verscheidenheid. En die verscheidenheid is veroorzaakt door Jezus Christus zelf. En daarom zegt Paulus, ja, ieder afzonderlijk heeft de genade ontvangen. Er zijn twee uitwerkingen van de genade. Ik wil niet zeggen twee verschillende soorten genade, maar twee uitwerkingen van de genade. De eerste is de genade van God waardoor wij behouden worden. En niemand zal ooit in de hemel komen om te zeggen, ik heb het zo goed gedaan op aarde. Er is geen verdienste van uw eeuwig heil. Dat komt alleen door de genade van de Heer Jezus Christus. Populair hier in Vlaanderen zeggen, je kunt de hemel niet verdienen. Hè? Mensen zeggen, je kunt de hemel wel verdienen. Hè? Als een hele brave zijt en iemand helpt, zegt, mooi, dat is een goede jongen, die heeft een hemel verdiend. Dat is natuurlijk een hele katholieke uitdrukking. Hè? Maar je kan je hemel niet verdienen. Hoe goed je ook je best doet. Het is genade, het is een gift van God. Maar de tweede uitwerking van de genade is bekwaamheid. God maakt ons in zijn goedheid bekwaam om iets te betekenen, om iets te doen tot eer van zijn naam. Nou, die eerste genade is voor iedereen hetzelfde. Groot, klein, blank, zwart, jong, oud, maakt niet uit. Je kan alleen maar door genade behouden worden. Maar die andere genade, die werkzame genade, dat is door Jezus Christus zelf bewerkt dat we allemaal verschillend zijn. Want zegt hij hier, een ieder die heeft die afzonderlijk ontvangen. Er zijn verschillende lijsten in de Bijbel over de genadegaven, de charismata. En dat betekent eigenlijk dat iedereen heeft een gave ontvangen. U ook, iedereen. Sommige mensen hebben er meerdere gaven of bekwaamheden. Maar iedereen heeft op zijn minst één gave. En die variëren van de een naar de ander. 1 Korinther 12 vind je zo'n lijst. Romeinen 12 vind je zo'n lijst. En dan in Petrus, hoofdstuk 3, aan het eind daarvan, vind je nog een keer een paar opnoemingen. En hier hebben we ook een lijst, maar deze lijst is een klein beetje anders dan die andere drie lijsten. Omdat ik ga dat later uitleggen, het gaat hier over de bekwaammakers, de opvoeders van de gemeente. Maar eerst even over die genadegaven. Voordat Paulus gaat uitleggen wat het betekent, zegt hij waar het vandaan komt. En het komt door Jezus Christus die nedergedaald is en die ook weer is opgevaren. Kerstdag, Paas, hemelvaart, Pinksteren. En dat wordt allemaal hier in één keer. Jezus Christus is gekomen en heeft de prijs betaald voor onze zonde, heeft gevangenen meegenomen. Nou, dus ik ga daar nu niet dieper op in uitleggen. Als u daar vragen over hebt, dan vraagt u me dat straks, maar kan ik dat wel privé doen. Maar dat is eigenlijk het meebrengen van de gelovigen uit het Oude Testament in zijn overwinning naar de hemel. En is hij opgevaren en vanuit de hemel heeft hij dan de gave van de Heilige Geest ontvangen en die uitgestort. Dat is wat Petrus zei op de Pinksterdag, Handelingen hoofdstuk 2. En die is dus nedergedaald en hij is dan opgevaren en zo heeft hij ook die gaven gegeven. En dan lezen we in vers 11 over die gaven, in dit geval naar de gemeente toe. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Dus in deze lijst, zoals ik al zei, is het een beetje anders dan in die andere lijsten. Daar gaat het over de ene is een hand, de andere is een voet. Maar hier gaat het over deze drie uitdrukkingen. Maar u moet over die gaven eigenlijk denken in de zin van een orkest. Een groot Philharmonisch orkest. 120 muzikanten. En één dirigent. Ja? En die spelen allemaal één melodie. Maar wel verschillende instrumenten. Nou, om die eenheid te bewaren moet niet iedereen de eerste viool spelen. Want dan hebben we geen orkest. Zie je? We hebben allemaal verschillende instrumenten. Maar we moeten wel alles in die ene melodie functioneren. En dan gaat hij hier uitleggen, dus dat om dat te bereiken, heeft God ook gaven gegeven in mensen. De gavenlijst hier is niet zozeer individuele gaven aan een persoon, maar meer mensen die God geeft aan de gemeente om ons te helpen dat te bereiken. En dan noemt hij dus deze 5 bedieningen op. Tegenwoordig in de lectuur, literatuur die daarover geschreven wordt, gemeentestichting, gemeentegroei, kom je dat eigenlijk vrij veel tegen. Dat is op het ogenblik weer een beetje naar boven gekomen. Zie je, apostelen, profeten, herders en leraar. Laat me daar een paar woorden van zeggen, omdat het eigenlijk, je komt het vrij veel tegen. En tegenwoordig zijn er weer bewegingen, hè, die zeggen, ja, elke gemeente moet een apostel hebben. Anders is dat niet goed. En dergelijke dingen. Apostelen, John Stott zegt, er zijn 3 soorten apostelen. Er zijn apostelen in de zin van de 12 apostelen. En daar is het criterium, deze 12 apostelen, die hebben de Heer Jezus gezien na zijn opstanding. Dus die zijn er niet meer. Zulke apostelen zijn er vandaag niet meer, want niemand van u heeft de opgestane Heer gezien. Nog niet. Gaat hem zien hoor. Maar je hebt hem nog niet gezien. Dus dat soort apostelen hebben wij niet meer. Maar Paulus schrijft dan over zijn medewerkers, die ook niet de opgestane Heer hebben gezien, en hij noemt hen ook apostelen, onder andere Romeinen 16. Dus dat zijn eigenlijk de gezondenen. En ik zou vandaag willen zeggen, wij vertalen dat als zendelingen. Wij sturen mensen uit, ja, namens de gemeente, naar een bepaalde plaats, naar een bepaalde streek, of met een bepaalde opdracht, en die zijn dan zendelingen. Ja, die zijn gezonden, want apostel betekent gezondene, in de naam van de Heer. En dat is niet een tweede rangs, maar dat is natuurlijk die eerste, die had de opgestaande Heer gezien, en de anderen zijn gezonden door de gemeente. En die hebben dan als opdracht om het evangelie bekend te maken, meestal waar het nog niet bekend is. Het is interessant om daar eens over na te denken. Kennen wij apostelen? Of kennen wij evangelisten, herders en leraars? Dat varieert al een klein beetje. Maar er zijn mensen, apostelen vandaag, ja, dat zijn visionaire mensen. Die zien wat God wil doen. Er zijn er niet zoveel van. Maar er zijn af en toe van die mensen die echt een zicht hebben op wat God in een bepaald land of een bepaalde streek wil doen. Ik werk mee in de Balkanlanden met het project, wij noemen dat de opwekking in de Balkan. Nou, dat is natuurlijk een uitspraak, daar schiet je mee in de lach, hè? Opwekking in de Balkan. In Bosnië zijn maar 400 christenen. In Servië een handvol en een fanatieke, echt fanatieke orthodoxe kerk die tegen elke evangelie prediking is. En in Bosnië zijn ze allemaal moslims. En in Kroatië zijn ze katholiek zoals het hier in de 50er jaren was. Zo fanatiek. Dus. Maar Stephen Bell is een Engelse man. Die is destijds al naar daar getrokken toen hij nog vrijgezel was. En is begonnen in Albanië. Toen Albanië open ging. Heel wonderlijk. Albanië ging open en hij was een van de eersten die daar was. Hij sprak de taal niet, maar hij zag dat God daar iets ging doen. Een visionair. Een zicht eigenlijk van God gegeven. En ik geloof dus dat Stephen Bell een apostel is. Niet zoals de 12, maar een apostel vandaag. En die heeft in die begintijd daar in Albanië, heeft hij op een gegeven moment 3 gemeenten tegelijk gesticht. Want toen was Albanië geweldig open voor het evangelie, want het brak open, het communisme, dat werd afgebroken en alles wat nieuw was, was welkom. Begrijp je, het was een open deur. En dat is fantastisch als je dat hoort en ziet wat daar toen gebeurt. Nu is het allemaal veel minder, die onafhankelijkheid enzovoort. En Stephen Bell is verhuisd naar Zagreb in Kroatië. En is daar begonnen en heeft aan mij gevraagd, kan je me niet een beetje komen helpen? Want ik heb dan vroeger met teams gewerkt en misschien kunnen we hier ook met teams nieuwe gemeenten stichten. En zo zijn we dan aan bidden gegaan en hebben we gezegd, Heer, waar in de wereld zijn er jonge mensen die leven in een land waar opwekking is? En ik moest echt lachen. In die bidstond heeft hij op een gegeven moment gebeden. Hij zegt, Heer, kunt u niet wat van die jonge mensen uit een opwekkingsland naar hier sturen en dat die een beetje opwekking in hun rugzak meebrengen? En zo al biddende is er een plan gegroeid wat wij noemen opwekking in de Balkan. En dan hebben we, waar moeten die vandaan komen? We zagen twee landen, Brazilië, daar is opwekking, en ook in de Oekraïne. We horen veel negatieve dingen over de Oekraïne, maar er worden ongeveer een baptistengemeente per maand gesticht. Een nieuwe baptistengemeente per maand. Nou, als je dan aan Vlaanderen denkt, En in Brazilië, daar komen ze als paddenstoelen uit de grond, meestal pinkstergemeenten. Er verdwijnen er ook weer veel, dat gaat zo. Ja. Maar de mensen zijn enthousiast voor Jezus. Ja. Nou, die Stephen Bell is een apostel. Hij heeft het eerst in Albanië gedaan, in Albanië gedaan. Nu is hij in de Balkan terechtgekomen. En na verloop van tijd komt dat weer naar boven. Dat is een apostel. God geeft hem zicht, God geeft hem een visie. Ja. En dan trekt de andere mensen mee. En zo begint dat. En ja, ik zal hier stoppen, want anders ga ik te veel over mijn Balkanproject vertellen. maar dat is wat God doet. En dat komt omdat hij gebruikt een apostel. Om dat op gang te zetten. Ja? En daarna zijn die andere bedieningen. Nou, die tweede bediening die genoemd wordt, is de profeet. En we hebben ook vandaag profeten. Niet meer zoals in het Oude Testament, Ezekiel of Jesaja of Jeremia. Ja? Zo spreekt de Heere. En dan is het ongesprekelijk, nee. Een profeet vandaag is veel eerder iemand die vanuit het woord van God ziet wat de gevolgen gaat zijn van een bepaalde situatie. En hij waarschuwt of hij bemoedigt. Want hij ziet wat er gaat gebeuren. Dan ben je meestal op basis van het woord van God. Zie je? Er zijn ook in de Bijbel, het Nieuw Testament, een aantal profeten. We denken aan de dochters van Filippus. Die had 7 dochters, die waren allemaal profetessen. Dus het is niet alleen voor de man, ook voor de vrouwen. En Agabus, die de hongersnood heeft voor zich. En dan heb je de evangelist. Een evangelist is iemand die het evangelie kan uitleggen op een geweldige, overtuigende manier. Wij kunnen allemaal getuigen van wat we gevonden hebben in de Heer Jezus Christus. Maar een evangelist, die kan mensen zo ongelukkig maken dat ze zeggen, hoe kan ik gered worden? Ja, hier is Jezus, hier is het evangelie. Zo'n evangelist is eigenlijk een geweldig, geweldig interessante persoon. Die laat de mensen hun zonde en miserie en tekortkomingen zien, zodat ze zeggen, help! En dan is hij degene die de help biedt, die moet Jezus leren kennen. Dat is fantastisch, hè? En u en ik zouden eigenlijk voortdurend moeten helpen om mensen die een beetje belangstelling hebben, contacten, die wel eens willen horen, die wat honger of dorst hebben naar het evangelie, in contact te brengen met een evangelist. En dat hoeft niet per se een fulltime betaalde evangelist te zijn. Het kan gewoon iemand zijn met de gave van een evangelist. En die kan het ook anderen aanleren. Dus het is ook fijn als we in de gemeente mensen hebben die dat kunnen doen. En dan heb je de herder. Nou, de herder, deze gaven zijn meer in de gemeentes, de andere zijn ook intergemeentelijk, maar deze zijn meer in de gemeente. Een herder is iemand die zorg draagt, die ziet het als mensen moeilijkheden hebben. En die met een barmhartig hart probeert te komen helpen. Als iemand verdriet heeft of als iemand een beetje gedeprimeerd raakt, weet je wel. Een herder die zal zijn hand op de schouder leggen en zegt, wat is het jong? Kan ik je helpen? Waar ben je vastgevaren? Zie? Waar komt het probleem vandaan? En een herder begint waar de persoon is, om ze dan te helpen en mee te brengen naar de Bijbelse principes om het op te lossen. Want heel dikwijls komt dat doordat wij een beetje het spoor kwijt geraakt zijn. Dan de leraar is een beetje hetzelfde en toch verschillend. Een herder begint waar de mensen zijn. Een leraar begint bij het woord van God. Die zal het woord van God onderwijzen. En zeggen, kijk, dat is hoe de Heer het zegt. En zo is het. En dat dan naar de praktijk brengen. Dus als iemand in de moeilijkheden zit, als het een beetje verkeerd gaat. Die leraar, die is niet zo barmhartig. Die herder is barmhartig. Die leraar zegt, maar man, je eigen fout, dat staat er toch in? Staat in dat je niet moet liegen en nu zit je in de moeilijkheid omdat je gelogen hebt. Dat is je eigen schuld. Dus de leraar gaat uit van het woord en onderwijst. Hij onderwijst natuurlijk ook zonder dat er problemen zijn, gelukkig. Maar als iemand in de problemen zijn, begint hij bij het woord. En de herder begint bij de persoon. Dat is het verschil hier. Sommigen denken dat dat eigenlijk dezelfde persoon zou kunnen zijn. Herder, leraar. En dat is misschien ook mogelijk. Maar we moeten dus eigenlijk deze gaven ook voorbidden dat de Heer die ook in de gemeente werkzaam maakt. Nou, die apostel en profeet bidt er maar gewoon voor dat de Heer die in Vlaanderen geeft. Ik denk, ja, is een beetje mijn zorg, dat we in Vlaanderen weinig mensen hebben die een apostolische bediening hebben. In de zin van de Bijbel hier. En ik denk, daar moeten we voor bidden. Dat God opnieuw mensen opwekt. Mensen schenkt die een apostel zijn. Die een visie hebben voor Vlaanderen. Niet alleen maar voor hun eigen gemeente. Ja? En ook profetische waarschuwingen. Maar in de gemeente moeten we ook bidden, zeg Heer, waar zijn in onze gemeente de herders, de leraars, de evangelisten? En die zijn er. En we moeten ontdekken wie dat is en die mensen ook bemoedigen en die mensen ook helpen dat ze hun bediening kunnen doen. En die bediening ook aanvaarden. Zie? Want dat is een van de groeipolen van de gemeente, als we deze bedieningen onder ons kunnen zien. En nu gaan we dan naar het derde en het laatste onderdeel. En dat is dat we moeten dus die eenheid, die volwassenheid, moeten we beleven. Hè? Beleven van de volwassenheid. En want, dan lezen we in vers 13 en 14 en de volgende, ja, over waar dat toe moet leiden. God heeft deze gave gegeven, vers 12, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. Dus die heiligen, dat bent u en ik, dat zijn de mensen die tot bekering gekomen zijn. De heiligen zijn niet mensen die vroeger geweldige dingen gedaan hebben en door de paus heilig verklaard zijn. Het Bijbelse begrip heiligen zijn de wedergeboren mensen die momenteel op de aarde zijn en die mogen dienen en functioneren, ja. En dan zegt hij hier dus dat deze gaven, die profeten, die herder en die leraar en die evangelist, die zijn gegeven om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon en tot opbouw van het lichaam. En dit is de instructie die we hier krijgen, dat we eigenlijk zo geholpen en gediend moeten worden tot een grotere bekwaammaking om onze gaven te gebruiken. Nou, heel praktisch, dit weekend is daar een onderdeel van. De bedoeling is dat we door deze samenspraak, door mijn toespraak, maar ook door wat u met elkaar daarover bespreekt en verder bedenkt, ja, dat u bekwaam gemaakt wordt om uw gaven te gebruiken. Sommigen moeten hun gaven misschien wat meer ontdekken, anderen hebben misschien wat meer vrijmoedigheid nodig, hè, en anderen moeten gewoon een sterkere overtuiging krijgen, ja, ik moet meewerken in de gemeente. Ik moet mijn deel doen. Wat het ook is. Hoe eenvoudig dat ook kan zijn. Zie? Maar om samen te bouwen aan de gemeente. Tot opbouw van het lichaam. Dus niet alleen tot opbouw van uzelf. Hier was ik in het begin al over bezig, hè, dat we elkaar moeten opbouwen. Zie? Tot opbouw van het lichaam. Totdat, dat is het doel, totdat wij allen de eenheid van het geloof en de volle kennis van de Zoon van God bereiken. Ja, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van de volheid in Christus. En dat betekent heel eenvoudig dat wij moeten groeien naar het beeld van de Heer Jezus. Iemand heeft vanmorgen gebeden dat we het beeld van de Heer Jezus mogen zijn. En ook gezegd, ja, wij zullen dat nooit worden. En dat is natuurlijk ook waar, individueel niet, zie je. Maar God wil dat de gemeente, collectief, een uitdrukking wordt van wie Jezus Christus is. In de Rooms-Katholieke theologie is de paus de vervanger van Jezus Christus op aarde. Bijbels is de gemeente de vervanger van Jezus Christus op aarde, door de Heilige Geest. De Heilige Geest is in de gemeente gegeven, omdat wij collectief samen het beeld van Jezus Christus zouden uitdragen, maar ook de activiteit van Jezus zouden uitdragen. Kent u het woord incarnatie? He, dat is de vleeswording, he, dat woord van Jezus Christus gezegd. Het woord is vlees geworden, he. God is mens geworden, dat is incarnatie. Ja? Nou, die incarnatie, de God onder ons, was Jezus Christus. En nu zijn wij, collectief, die incarnatie. Wij zijn God in deze wereld. Daar schrik je bijna van, hè? Maar dat is wel wat het is. Maar tezamen met al de heiligen, niet alleen. En daarom zei Jezus, dat is een tekst waar sommige mensen een beetje over struikelen. Hij zegt, als ik heen gegaan ben, kan je de Vader bidden. En wat je bidt zal hij u geven. En er zal werken doen, grotere werken dan ik gedaan heb. Nou, wat zijn die grotere werken? Dat is de gemeente collectief over de hele wereld. Ja? Die Jezus Christus is. Het is Christus in u, de hoop der heerlijkheid. En daarom moeten wij op die manier leren functioneren en groeien tot die volheid van de Heer Jezus Christus. En die groei tot volwassenheid, als u uw duim even bij de Efezebrief houdt, gaan we heel, heel kort, heel even naar de eerste Johannesbrief. En in die eerste Johannesbrief vindt u dan eigenlijk in hoofdstuk 2 een geweldig beeld hoe dat die groei moet plaatsvinden. Vanaf vers 12, dat is het hoofdstuk 2. 1 Johannes, hoofdstuk 2, vers 12. Ik schrijf u kinderkens, want de zonden zijn u vergeven, om zijn naam zelf. Ik schrijf u vaders, want ge kent hem, die van de beginnen is. Ik schrijf u jongelingen, want ge hebt de boze overwonnen. En dan begint hij opnieuw. Ik heb u geschreven, kinderen, want u kent de Vader. Ik heb u geschreven, vaders, want ik ken hem die van het begin is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want u bent sterk geworden en het woord Gods blijft in u. En u hebt de boze overwonnen. Hier heb je eigenlijk drie stappen. Kinderen, jongelingen en vaders. En dat is de bedoeling dat we eigenlijk groeien van dat kinderen zijn tot jongelingen, tot vaders en moeders in Christus. Nou, kinderen hebben voortdurend zorg nodig. En het zou fantastisch zijn dat er in elke gemeente steeds opnieuw kinderen zijn. Geestelijk bedoel ik dan. Dus dat kunnen mensen zijn van 20, 25, 30 jaar, dat maakt niet uit. Ze zijn dan kinderen in het geloof. Dus mensen die nieuw tot bekering komen. En die komen in de gemeente, die weten nog weinig, die hebben nog niet te veel in de Bijbel gelezen, die hebben nog niet veel onderwijs gehad, dus die zijn nog kinderen in het geloof. Ja? Maar die moeten dan groeien. Ja? Die moeten dan jongelingen worden die dat woord vasthouden. Dat staat daarbij. Hè? Die de duivel overwonnen hebben dat ze het woord vasthouden. En dat moeten dan vaders in Christus worden. En de vaders in Christus, dat zijn de mensen die het evenwicht in de gemeente bewaren. Ik ga het dus heel praktisch zeggen. De jongelingen in de gemeente, ook soms in leeftijd, die hebben altijd wilde ideeën. Die willen dit proberen, dat proberen, ja. En ik weet dat, ik heb dat dikwijls meegemaakt, ja. Jonge mensen, weet je wat we gaan doen? En dan komt er een geweldig idee, wat misschien niet uitvoerbaar is. Ik heb ooit één keer meegemaakt, dat is toch wel interessant, dat... De jongeren zeiden tegen elkaar, weet je wat we willen doen? We leggen geld bij elkaar, we huren een klein vliegtuigje en dan vliegen we over Genk, toen was ik in Genk, vliegen we over Genk en dan strooien we tonnen van die flyers uit. Waar dat evangelie op staat. De hele stad onder, allemaal flyers. We hoeven niet deur tot deur te gaan in de brievenbus stoppen en we laten een vliegtuigje erover vliegen en die strooien er allemaal uit. En die kwam mij vragen om toestemming. En of ik een actie wilde opzetten om het geld te vinden. Ik zei, nou, dat is fantastisch. Je moet altijd positief blijven, toch? Dat vind ik een fantastisch idee, omdat ik daar zelf niet aan gedacht heb. En dan was verder gepraat en gedacht, ik zeg, hebben jullie erover nagedacht wie de stad daarna moet opruimen? Oh. Maar het is geweldig om die jongeren te hebben die ideeën hebben, die dingen willen doen. Dat moet je niet in de kiem smoren. Dat moet je eerder bemoedigen beetje aanpassen. In dat geval veel aanpassen. Maar dus, dat brengt energie. Ja? En dan heb je die jongelingen, die berekenen de kosten. Die hebben het woord al wat meer gelezen. Die weten al wat meer van de consequenties. Ja? Maar dan heb je ook de vaders in Christus. En er staat twee keer precies hetzelfde van die vaders in Christus. U kent hem, die van de beginnen is. En dat is een volwassene in Christus. Soms zijn er grote problemen. Dan zeg je, jongen, wow, komen we hier ooit uit? Maar die vaders in Christus, die kennen hem, die van de beginnen is. Dat is vertrouwen. Dat is geloof. Dat is zekerheid. Die hebben een fundament. Al valt de hele pottenbakker in één, zou jammer zijn met het nieuwe gebouw. Maar als de aardbeving komt. Wie zijn de rotsen? De vaders en de moeders in Christus. Want ze kennen hem die van het begin is. En ze weten, er valt geen haar van je hoofd zonder zijn wil. En dat evenwicht heb je in de gemeente. De jongelingen en kinderen met ideeën. De jongelingen die dat eigenlijk zien hoe we gestructureerd zou kunnen worden. En dan heb je die vaders in Christus die de balans bewaren. En zo moeten we eigenlijk groeien met elkaar. Ja, ik heb nog even tijd, hè. En dan kunnen we dus groeien naar hem toe. En dat is natuurlijk de bedoeling. Als we dan zo oppassen. En een van de dingen die dan eigenlijk gebeurd is in vers 14, dan, staat er, dan zijn we niet meer onmondig, op en neer en heen en weer geslingerd, door allerlei invloed van meer valse spel van de mensen die men bedrog misleiden. Twee bewegingen. Eerst is op en neer, en ook heen en weer. Ja? En je hebt dus van tijd dat er nieuwe stromingen komen, het is jammer om dat te zeggen, dat komt dikwijls uit Amerika. Dat hoeft niet per se, maar dan hebben ze weer een geweldig nieuw idee, weet je wel. En dan moet iedereen moet dat idee dan volgen. Ja? En dat komt dan ook in Vlaanderen door de gemeentes. En weet je, dat brengt soms verdeeldheid en scheuring. Soms brengt het ook goede dingen. Maar dat is eigenlijk toch ook dikwijls een klein beetje naast hoe het eigenlijk moet. Ja? En dus allerlei wind van leer. En mensen worden heen en weer geslingerd. Maar ze hebben het altijd zo gezegd, nu zeggen ze het zo. Weet je wel, dus wind van leer. Dat is die heen en weer beweging. Maar tegelijkertijd heb je de op- en neer beweging en dat is de emotie. Maar nu weet ik het niet meer. Ik was altijd zo eigenlijk zo verzekerd van hoe het was. En nu hoor ik dat. En dan gaan de emoties gaat het op en neer. Omdat de onzekerheid brengt u heen en weer. Nou, dan groei je niet. Dan groei je niet. Ik ben geen geweldige tuinman, maar ik heb ooit in een huis gewoond met een klein tuintje erbij. En toen heb ik een poging gedaan om wat radijsjes te zaaien. Ja? En ik heb eraan gewerkt enzovoort, maar ik ben er helemaal niet geschikt voor. Dus die radijsjes die begonnen te groeien en ik zeg tegen mevrouw, oh, dat gaat goed. Ik zal eens kijken hoe goed het zal zijn. En dan trok ik die een beetje omhoog. Hebben die weer teruggezet. Maar zo groeien ze niet. Een beetje omhoog trekken en weer terugduwen. En soms heb je christenen die precies hetzelfde zijn. Die trekken zijn haren omhoog en ze zijn weer terug. Nee, zo groei je niet. Je groeit door die vastheid in Christus, door die vaders in Christus, die moeders in Christus, door die volheid te leren kennen, met de Heer te wandelen en te leven. En dan worden we niet meer op en neer en heen en weer geslingerd, maar dan groeien wij, vers 15. En dan moet u eens opletten, in vers 13, 14 en 15 hebt u de wij-woorden. Dan groeien wij. En in vers 13, dat we, dan komen we tot die volheid en die maat, dan komen wij tot die volheid. In vers 14, dan zijn we niet meer heen en weer geslingerd, maar dan worden wij. Ja? En in vers 15 nog een keer, wij. Zie je, dus dat gaat over het collectieve. Dat gaat niet over één persoon, maar het gaat over ons allemaal, ook als gemeente, om elkaar zo vast te houden en te dienen. En dan groeien wij naar hem toe. Dan groeien wij naar hem toe. En hier wil ik eigenlijk mee sluiten. Want wat heb je nu? Je hebt een triangel, een driehoek. Ja? We zijn allemaal verschillend op de basis. We komen van verschillende achtergronden, verschillende intelligentie, verschillende opvoeding, verschillende talen, verschillende landen tegenwoordig ook. We zitten er allemaal in, dat is de basis. Dan moeten we groeien. Iedereen moet groeien. We moeten ook op elkaar letten dat de ander ook groeit. Het gaat niet alleen over mijn groei, het gaat over onze gezamenlijke groei. Dus een gezamenlijke groei heb je, maar denk weer aan de druiventros, als de hele tros totaal ontwikkelt. Maar dan groeien we naar hem toe. Hij is het hoofd. Vers 16. Door wie alle geledingen worden vastgehouden. Hij is het hoofd. En als we naar hem toe groeien, weet u wat er gebeurt? Ja, dan groei je ook naar elkaar toe. Ziet u het beeld? En eigenlijk kan je de groei van de gemeente een beetje aftasten aan de liefde. Aan de zorg. Aan de belangstelling voor elkaar. We hebben in het begin, we hoeven het laatste lied dat we zongen, het begin voor de toespraak, dat we familie zijn. Maar ja, zelfs in sommige families gaat het niet lekker. Maar wij zijn de familie van de Heer Jezus en als we naar hem toe groeien, dan groeien we ook naar elkaar toe. En dat is wat de Heer wil. Dat wij eigenlijk samen op hem gaan lijken. Als groep. En dan is er een toenemend, evenwichtig, harmonieus leven, een zinvol leven in zijn rust. En zijn rust betekent dat we geduld hebben met de kleine kinderen, ik bedoel dan de geestelijke kleine kinderen hier, en dat de jongelingen hun ruimte krijgen en dat de ouderen met wijsheid reageren. Niet bot, maar zeggen. Goed, gaan we overdenken, gaan we overbidden, gaan we zijn wil zoeken. En zo gaat de gemeente eigenlijk een geweldig toonbeeld worden van de Heer Jezus. Een harmonieuze uitdrukking. Nu zijn er mensen die zeggen, ja maar daar in Efeze hoofdstuk 4, dat gaat over de universele gemeente. De wereldwijde gemeente. En dat is gedeeltelijk waar, gedeeltelijk niet waar. Want het was ook geschreven aan Efeze, een plaatselijke gemeente of een plaatselijke groep van gemeenten. En het heeft geen zin om te spreken over de harmonie en de eenheid in de wereldwijde gemeente als het niet plaatselijk waar wordt. Dus wij moeten plaatselijk gestalte geven aan wat die wereldwijde gemeente eigenlijk moet zijn. Om te zeggen, ja, ik ben één met de gemeentes in Brazilië, dat is makkelijk. Of ik ben één met de gemeentes in Guatemala of een andere plaats. Nee, nee, in de pottenbakker. Daar moet het gestalte krijgen. En dan zien we vanzelf verder, dat komt in de volgende toespraak. We hebben ook een opdracht wereldwijd, maar daar begint het. En eigenlijk moet je dat zien als een geweldige zegen, een geweldige uitdaging. U bent, ik ben, medewerkers Gods, om die gemeente te zien groeien tot volheid. Hartelijk welkom in de gemeente. Amen. Laat mij danken. Vader in de hemel, wij willen u heel hartelijk danken dat uw woord zo rijk en zo vol is. Dank u voor de eenheid die u ons geschonken hebt. En help ons om die te bewaren, Heer, in liefde, in zachtmoedigheid, elkaar dienend, die ander uitnemen daarachter dan onszelf, en zo naar het beeld van Jezus groeien, individueel en collectief. Vader, wij danken u voor de gemeente Pottenbakker, die u over de jaren heen hebt bewaard, door allerlei strijd en conflicten heen, en door goede en kwade tijden, Heer, is de hier vandaag. En we bidden dat u de gemeente hier in Kortrijk wil zegenen. Met kracht, met liefde, met toewijding. Vader, help de broeders en de zusters, als er conflicten en verschillen van inzicht zijn, om dat met zachtmoedigheid op te lossen, naar elkaar toe te gaan, elkaar te waarderen, te bouwen en niet te breken. Heer, ik bid u echt dat in dit komende jaar en de komende jaren, Heer, we die groei mogen zien naar het beeld van de Heer Jezus. Dat we het samen mogen doen. Elkaar helpen, elkaar dragen, elkaar aanvuren als het moeilijk is. Elkaar waarschuwen als we overmoedig worden. Of te zelf ingenomen. Heere, bouw de gemeente en maak ze tot een lichtstraal in Kortrijk en de wijde omgeving. Wij danken u, Heer. U wil dat doen. En we willen onszelf daarvoor geven. We willen medewerkers zijn van u. Dank u, Heer. We prijzen uw naam. Geef ons ook nog vandaag een verdere fijne dag met elkaar. Met openheid en liefde. En ook onderlinge opbouw. Wij danken u en we bidden u in de naam van de Heer Jezus. Amen.
Dankjewel, Johan, voor een hele rijke boodschap. Ja, ik dacht het ook toen je klaar was. Ik denk, we hebben heel wat meegekregen om over na te denken. En ik wil eigenlijk voorstellen om per twee elkaar te zegenen. Te bidden voor elkaar, voor de persoon die naast je zit. En te bidden dat datgene wat we gehoord hebben ook werkelijk gestalte mag krijgen. Ook in de komende maanden en jaren. En je kunt al denken aan de woorden van gisteren, dat we kunnen bidden dat we nederig mogen zijn, dat we echt Gods openbaring mogen te volle begrijpen, dat we tot overgave mogen komen. En je kunt ook bidden voor de ander dat er eenheid mag zijn in de gemeente, dat er verscheidenheid mag zijn, dat die persoon ook zijn gaven mag ontdekken en dat er volwassenheid mag zijn bij elkaar. Bid dat elkaar toe. Dus probeer even per twee elkaar te zegenen met datgene wat we gehoord hebben.
Als broer en als zussen om elkaar geven en lopen en nelen met elkaar omgaan, tevreden bewaren en eensgezind leven. Mooiste geschenk wordt ons gegeven, de zegen van God, een eindeloos leven. Hoe mooi en hoe heerlijk. Om elkaar geven en open en nederen, met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven en het mooiste. grootste geschenk wordt ons gegeven, de zegen van God, een eindeloos leven.
Voor zij die misschien na deze toespraak nog willen doorspreken, er is opnieuw pastoraat. Deze keer is het Christine en ikzelf die het doen. Dus Christine zit in de zaal hiernaast bij de kinderen, dus loop gerust door als je nog wil spreken over het een of het ander, nog wil bidden. Dus dan is dat ook mogelijk. Voor deze namiddag krijgen jullie een opdracht. We gaan wandelen, een prachtige wandeling. In het begin is het nog tot aan het station, maar dan wordt het alleen maar mooier en mooier langs het water. Je kunt kiezen uit verschillende afstanden. Mijn hoofd denk ik rond de 8 kilometer en rond de 11 kilometer, denk ik zoiets. Zij die dat niet kunnen, kunnen gerust hier op het domein blijven en kunnen hier natuurlijk ook, ik zal niet zeggen eindeloos, maar toch wel heel wat wandelen op de paden. We hebben gevraagd dat er koffie zou zijn om 2:30 uur. Dat betekent, zij die willen, kunnen eerst wat slapen, wat rusten, siestatje, voor zij die wat minder geslapen hebben misschien. En dan gaan we om 2:30 uur, 2:45 koffie drinken en dan gaan we wandelen. Dus op die manier kan iedereen die mee wil, ook meegaan. Zij kunnen. Voor deze namiddag gaan we dus ook een opdracht meegeven. Dus jullie mogen gerust kiezen met wie dat je gaat in groepen van 4, 5, 6, 7. Kies maar met wie je wil wandelen. We gaan wat meer uitleg geven over de wandeling straks, de namen zo. Maar we hebben een aantal sleutelwoorden gekregen. En die sleutelwoorden, die moet je meenemen in je gedachten. Je kunt er met elkaar over spreken. En de bedoeling is dat je aan de hand van die sleutelwoorden foto's trekt met de groep. Dat je dus uitbeeldt wat je eigenlijk geleerd hebt. Dus de nederigheid, de openbaring, de overgave en dan ook de eenheid, de verscheidenheid en de volwassenheid. De drie sleutelwoorden van deze voormiddag ga ik straks opschrijven ook. Dus die 6 woorden neem je mee in je gedachten. En dan ga je foto's nemen. Dus maak er maar iets heel leuks van. Dat kan heel grappig zijn, kan heel ernstig zijn. Ja, maar het kan ook heel verrassend zijn om het dan met elkaar te bekijken vanavond. Wat is eruit gekomen? Dan gaan we ze op de computer zetten, gaan we ze projecteren. Kun je misschien een woordje uitleg geven? Ja, dus dat wordt wel leuk. Ja, we hebben dat gedaan met andere woorden, met andere opdrachten. En we hebben gigantisch veel plezier gehad tijdens het nemen van de foto's, maar ook bij het bekijken. Dus dat is de opdracht voor deze namiddag. Maar nu is er eerst nog voor zij die willen wat koffie. En we gaan om 12:30 eten. Dus we hebben nog even de tijd om de benen te strekken. En dan om 12:30 worden we verwacht in de eetzaal. Tot straks.